Gemeente, een enkele mededeling vooraf. Vandaag is er voorbereiding voor het heilig avondmaal en het sacrament van het avondmaal zal volgende week zondag, zo de Heere wil, worden bediend. Morgenavond zal de kerkenraad vergaderen. De collecte vandaag is voor de kerk en er is een extra collecte voor de werkgroep Oost-Europa. En volgende week is de collecte voor de diaconie. En de avondmaalscollecte zal bestemd zijn voor Calando. Onze hoop en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 40, het 6e en het 7e vers. Geonthoud, o Heer, dan uw barmhartigheid mij nooit in knellend zielsgevaar. En dan daarna het 7e vers, 6 en 7 van 40.
Thank you.
zullen nu eerst naar Gods heilige wet luisteren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen Gods woord uit de eerste brief van Johannes. De apostel Johannes, de eerste brief die hij schreef. We lezen daarvan het eerste hoofdstuk en de eerste 2 versen van het tweede. En na de schriftlezing zingen we Psalm 130, het tweede vers: Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? Hetgeen van den beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen we gezien hebben met onze ogen, hetgeen we aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen uw lieden dat eeuwige leven het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij u verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig dat Hij ons de zonden vergeven en onze reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar, en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, en Hij is een verzoening voor onze zonden. en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Gods voor de prediking van deze morgen vinden wij in de psalmen. We slaan vanmorgen op, en niet alleen trouwens vanmorgen, maar ook in de andere diensten rondom het heilige avondmaal, de 65ste psalm. Psalm 65. En vanmorgen vindt u de tekst in vers 4. Vers 4 van Psalm 65, waar we lezen: ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent gij. Laten wij samen eerst bidden. Heere, u brengt ons vanmorgen samen in uw huis. Wij danken u daar ootmoedig voor. Maar met dat we dit zeggen, beseffen we tegelijkertijd dat de ware ootmoed ook een geschenk van u is. Een werk dat gij werkt. Want zo ootmoedig zijn we niet. Integendeel, ons zit iets heel anders in het bloed. Sinds we zondaren geworden zijn, heren, weten we eigenlijk niet meer wat ootmoed is. En u zult het ons moeten leren door de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. Maar als u dat doet, heren, als u ons inderdaad ootmoed leert, dan krijgen we weer terug wat we vanaf de schepping hebben bezeten. Want het was inherent aan het schepsel zijn om ook ootmoedig te wandelen met God. Hem te erkennen als een schepper. Hem nodig te hebben in alle dingen, niets zonder hem te kunnen en te durven doen. Heren, en dat zijn wij verleerd, dat moeten we opnieuw leren in alle omstandigheden van ons leven, in ons dagelijks leven, in al de dingen van het natuurlijk bestaan, en we zullen het zeker ook moeten leren in onze verhouding tot u en in de geestelijke zaken. Wat hebben wij van onszelf? Het enige wat we bezitten is zonde en ongerechtigheid. En daardoor zijn we onwaardig. De minste zegen van u hebben we verbeurd en verzondigd. O God, als we daar een indruk van krijgen, dan denken we niet meer zo hoog van onszelf. Dan staan we ook niet meer zo hoog bij onszelf. Maar dan komen we de trap af. En dan gaan we buigen aan uw voeten. En dan wordt het beleden ook aan uw voeten, Heere. Niet alleen maar dat we afhankelijke schepselen zijn, want dat waren we ook voordat we zondaren werden. Maar dat we nu ook nog gevallen schepselen zijn. En onwaardige zondaren. Heere, leer ons die dingen. Ze moeten ons iedere keer weer uit het woord van u worden voorgehouden. En u zegt ze daarom ook herhaaldelijk in uw woord. En als wij die boodschap te horen krijgen, Heere, laten we er dan voor buigen. Wil er ons dan ook voor inwinnen. En wilt u ons dan de dingen ook persoonlijk leren, beleiden en bekennen. Want zo maakt gij toch ook plaats voor datgene wat u aan zondaren schenken wilt, als u hun zonden verzoent en hun ongerechtigheden bedekt. Zo maakt u toch ook plaats voor die enige borg en zaligmaker Jezus Christus, die in de wereld gekomen is en die de ongerechtigheden van de zijnen op zich genomen heeft, die ze gedragen, die ze weggedragen heeft en die zo een volkomen verlossing heeft aangebracht. Heren, en zal het wel met ons zijn, dan moeten we daarin delen. Dan moet gij ons daar deel aan schenken, alweer door het werk van uw Heilige Geest. Wij bidden u dat u dat ook wil doen, dat u ons vandaag leren wilt die elementaire dingen, die ons in het woord van God ook keer op keer worden voorgesteld, zonde en genade. Heren, mogen we u dat vragen, vooral ook op deze voorbereidingszondag. Als u het geven wilt, dan zal aanstaande zondag de tafel des Heren in het midden der gemeente staan aangericht. En dan zullen daar ook de tekenen van het verbroken lichaam en het vergoten bloed van de Heer Jezus aanwezig zijn. Zullen we daar recht gebruik van kunnen maken, Heren, dan hebben wij in deze week de waarachtige werking van uw geest onmisbaar nodig. Om te komen tot datgene waartoe u ons roept, ook vandaag weer. Voorbereiding, zelfbeproeving, met al die dingen die daarbij horen. In de prediking mogen we er ook van horen, Heren. Wilt u het heiligen aan ons hart, wilt u het ons doen verstaan van binnen, niet alleen met ons oor, maar ook met ons hart, en dat de praktijk van ons leven zal mogen uitwijzen, Heren, dat uw woord niet te vergeefs gebracht wordt, en dat de boodschap niet te vergeefs wordt gehoord. Laat uw geest in onze harten werken, en wilt u het in alle dingen wel maken. Zegen ons in het luisteren. Geef ons oren om te horen wat tot onze vrede dient. Geef ons genade dat we het gehoorde ook niet toepassen op een ander, maar op onszelf. Ja, wilt u dat zelf doen, Heren? En geef zo een gezegende kerkdienst. Zegen ons ook in het spreken. U weet, Heren, dat dat vanmorgen met wat minder volume moet en met wat minder kracht dan anders. Dat is ook uw beschikking. Daar buigen we onder. We zijn dankbaar dat we tot nog toe in staat zijn om de boodschap uit te dragen. Geef bekwaamheid om het ook werkelijk tot een goed einde te brengen. En laat, ondanks alle handicaps die er kunnen zijn in spreken en luisteren, uw genade verheerlijkt mogen worden. Heren, laten we onze afhankelijkheid recht beleven, want het zal in alle dingen altijd weer van u moeten komen. Zo zien we tot u op en we bidden u om uw inwoning in ons midden en om de werking van uw Heilige Geest. Denk aan hen die ziek zijn, u weet wie dat zijn, Heren. Al zijn er op dit moment geen patiënten die in een ziekenhuis behandeld worden, er zijn toch ook zieken thuis, sommigen ook heel ernstig. Wilt u en allen gedenken naar de rijkdom van uw barmhartigheid en wilt u geven dat, kon het zijn, er niet alleen herstel, genezing mag komen, maar dat in elke weg die u met ze gaat, het oog maar op u gericht zou mogen wezen en dat ervaren mag worden, juist in dagen van druk. Ik heb in nood aan God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gevonden. Zegen ons zo. Zegen uw woord, waar het ook vandaag gebracht wordt. Sterk en bekwaam al degene die gij roept tot die taak. en hoor ons om Jezus wil. Amen. Ja, gemeente, ik heb wat minder volume in mijn stem. Mijn stembanden zijn wat aangedaan. Voor de rest mankeer ik niet, zover ik weet. Maar dat zal betekenen dat ik niet zo krachtig kan spreken. Ik zal de microfoon maar wat hoger doen. En dan moet u misschien wat meer geconcentreerd luisteren. Ik hoop dat dat gaat in spreken en in luisteren. En dat de stof die God ons vanmorgen te overdenken geeft, onze geest, onze gedachten zo zal boeien en binden dat wij als vanzelf zullen luisteren. We gaan zingen. Psalm 38, de verzen 4, 6, 9 en 15. 4, 6, 9 en 15 van Psalm 38. Thank you. kennen de 65ste psalm als een danklied. Of zoals het opschrift luidt, als een loflied op Gods goedheid. Je zou het ook kunnen noemen een psalm van aanbidding, want daar begint de psalm eigenlijk mee. Aanbidding. De dichter David heeft alle reden om de Heere te danken, zijn naam te prijzen, zijn deugden te vermelden, want de Heere heeft op een rijke manier zijn zegeningen geschonken. En er is verwachting dat hij ook voor de toekomst op een rijke manier zijn zegeningen zal willen schenken in het rijk der natuur. En vooral het tweede deel van deze psalm spreekt over de zegeningen en de weldaden die de Heere in het rijk der natuur geeft. Als de velden bedekt worden met kudde en als het graan welig groeit en als de Heere regen op zijn tijd van de hemel geeft om het gewas te bevochtigen, zodat het ook groeien kan. Al die weldaden worden in deze psalm, in het tweede gedeelte daarvan, opgenoemd. En daar prijst de dichter de Heere voor. Maar er zijn niet alleen maar zegeningen van de Heere in het rijk van de natuur. De dichter geeft er ook blijk van dat hij leeft uit Gods zegeningen in het rijk der genade. En daar begint hij deze psalm eigenlijk mee. Maar aan de komst van die zegeningen, zegeningen in de natuur en in de genade, is wel wat vooraf gegaan. Er is een tijd geweest dat de Heere zijn hand inhield. En dat er nood was. Nood in het natuurlijke leven. Er dreigde grote droogte. En de gevolgen van grote droogte, ach, u kunt het zelf al invullen. Misoogst, mislukkingen van de arbeid van de boer, gebrek, armoede, honger. En hoe kwam dat? Hoe kwam dat dat er die mislukkingen waren of dreigden? Er was oorzaak. En de oorzaak lag bij het volk. Het volk had de Heere reden gegeven om zijn hand in te houden en ze aan hun lot over te laten. Want het volk was bij de Heere vandaan gegaan. Ze hadden hem de rug toegekeerd. Ze waren in allerlei verkeerde, zondige, afgodische praktijken terechtgekomen. En dan gebeurt dat. Als het volk des Heere, u zou het eens moeten nalezen in het boek Deuteronomium, met name hoofdstuk 28 bijvoorbeeld. Als het volk de Heere verlaat, eigen wegen kiest, dan kunnen ze verwachten dat ze allerlei leed en ellende te verduren krijgen. Dan krijgen ze moeite en zorg en beproeving ook in het dagelijkse leven. En u vindt dat iedere keer ook weer door de profeten bijvoorbeeld nadrukkelijk onder de aandacht van het volk gebracht wordt. Op de een of andere manier heeft het volk in de dagen van David dat ook ingezien. Dat zij er zelf de schuld van waren dat de Heere in tegenheden met hen wandelde. En toen ze dat hebben ingezien, toen is er bekering gekomen. Toen hebben ze met de zonden gebroken en toen kwam er een terugkeer tot God. De zonden hebben ze beleden en de zonden zijn door God vergeven. En toen was de weg voor zijn zegeningen weer vrij. Gemeente, is dat niet altijd weer de weg die de Heere met zijn volk gaat? Is dit niet altijd weer de gang van zaken? Wanneer geeft God zegeningen? Wanneer kunnen we die zegeningen verwachten? Wanneer heeft hij ze beloofd? Hij heeft ze beloofd als er een wandelen in zijn wegen is. En hij heeft gezegd dat hij ze niet zal geven, dat hij ze zal inhouden als er een verlaten van zijn wegen zal zijn. Het is waar, ook dan, als er een verlaten van de wegen des Heren is, dan kan het nog wel eens zo zijn dat de Heren in zijn grote langmoedigheid toch niet ophoudt zijn zegeningen te schenken. Maar of het dan nog echt zegeningen zijn, of ze dan nog echt als zegeningen beleefd worden, of dat ze veel eer het oordeel zullen verzwaren, dat is een andere vraag. Maar de normale gang zoals de Heere dat door zijn ganse woord heen naar voren gebracht heeft, is dat er zegen rust op een gehoorzaam, gelovig, vertrouwend, afhankelijk wandelen met God. En als dat ontbreekt, dan gaan onze zonden, zo zegt het woord van God, scheiding maken. Scheiding maken. En als er een scheiding tussen God en zijn volk komt, wel, u weet wat ons doopsformulier daarvan zegt. Toen de scheiding tussen God en de mens kwam, toen is het hele menselijke geslacht in zonde en ongerechtigheid gedompeld en daarom zijn wij en onze kinderen, ja, aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. En daarom staat er in het woord van God meer dan eens, als een ernstige oproep van de Heere en als een noodzakelijke zaak die Hij ons voorhoudt, dat wij onze ongerechtigheden zullen kennen. En dat we ze zullen belijden. Nou, zo is het gegaan bij dit volk. Ze hebben het aan de Heere voorgelegd. Wat zij door hun zonden gedaan hadden. En dat heeft het volk gedaan. Maar als wij nu naar onze tekst komen, dan zien wij dat de dichter van deze psalm het niet alleen maar van zijn volk zegt, maar hij maakt het nog veel persoonlijker. Hij gebruikt woorden die op hemzelf betrekking hebben. Ongerechtigheden hadden de overhand over mij. Persoonlijk. Wat is er nou met die man aan de hand? Hij zegt het zelf. Laten we naar zijn eigen getuigenis, zijn eigen eerlijke belijdenis gaan luisteren. Hij heeft het over zijn zonden en die duidt hij aan met twee woorden. Ongerechtige dingen. En even verderop, overtredingen. En dan moet u niet denken dat dat zomaar een aantal synoniemen zijn. En dat het weinig verschil maakt of dat iemand in de Bijbel spreekt over zijn zonde, of over zijn ongerechtigheden, of over zijn overtredingen. Er zitten natuurlijk allerlei punten van overeenkomst tussen al die woorden, maar ze hebben toch allemaal hun eigen kleur, hun eigen inhoud, en het ene woord grijpt dieper dan het andere woord. We concentreren ons vanmorgen op die twee woorden die hier gebruikt worden. Ongerechtige dingen en overtredingen. En daar zit inderdaad verschil in die twee. Als u dat na zou kunnen gaan in het Hebreeuws, in de taal waarin uiteraard deze psalm geschreven is, dan zou u zien dat bij ongerechtige dingen de dichter een woord gebruikt dat samenhangt met krom zijn, verkeerd zijn. En omdat het krom en verkeerd is, is het ondeugdelijk. Er zijn kromme dingen in zijn leven. En hoe komt dat? Waardoor zijn die dingen krom geworden? Is dat per ongeluk gegaan? Is dat toevallig? Zonder dat die man daar zelf wat aan kon doen. Is hem dat overkomen? Is dat een lot dat hem getroffen heeft? Nee. Nee, als het gaat om deze kromme dingen, dan is de gedachte die daarachter zit, hij heeft ze zelf krom gemaakt. Daar zit opzet. Daar zit moedwil achter. De dingen zijn krom, de dingen zijn ongerechtig, omdat er bij hem van binnen een verkeerde mentaliteit, een verkeerde gezindheid aan het woord geweest is. Hij heeft een boos hart. En daardoor zijn de dingen die uit zijn hart voortkomen en die uit zijn mond voortkomen en die uit zijn handen voortkomen, de dingen die hij zegt, de dingen die hij doet, omdat zijn hart boos is, daarom zijn die dingen verdraaid. Achter de zondige daden, achter de zondige woorden, achter die ongerechtige dingen zit zijn zondige wil. En daardoor is er schuld. Dus het is maar geen onschuldig woordje wat hier gebruikt wordt. En de dichter zal geweten hebben wat hij zei. Als hij zijn zonde zo typeerde. Als hij de Heere beleed, Heere, de dingen zijn krom in mijn leven, maar ik heb ze moedwillig krom gemaakt. Ik deug niet. En daarom deugen mijn werken niet. En daarom deugen mijn woorden niet. En dan dat tweede woord, overtredingen. Mogelijk grijpt dat zelfs nog dieper. In het oorspronkelijk hangt het woord dat door overtredingen vertaald is samen met opstand plegen, rebelleren, revolutie plegen, afvallig worden, de gehoorzaamheid opzeggen. En dat is ook moedwillig gebeurd. Regelrecht tegen de Heere ingaan, tegen de wil van de Heere ingaan. Als u een illustratie wilt zien van wat nu eigenlijk overtredingen is, dan moet u eens denken aan het begin van de tweede psalm, waar de dichter spreekt over de volkeren en de leiders van de volkeren die revolutie begaan tegenover God, de schepper van alle dingen. En ze zeggen met woorden en met daden, laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. Daar heb je de revolutie. Daar heb je wat de Heer Jezus in het Nieuwe Testament onder woorden brengt als het getuigenis van zijn vijanden. Wij willen niet dat deze koning over ons zou zijn. Dat heeft de dichter bij zichzelf ook ontdekt. Die mentaliteit. Geen God. Geen meester. Hij wil zelf op de troon. En hij wil geen banden voelen. Hij wil geen regels kennen. Hij is in zijn wezen, in zijn diepste bestaan, een tegenstander van God. Zo heeft hij zijn zonden leren kennen. Ik zei zojuist bij die ongerechtige dingen, het is maar geen onschuldig woordje, het is maar geen aanduiding van, ja, ik heb een aantal fouten, ik heb een aantal gebreken, het is niet helemaal in orde in mijn leven, er zitten nogal wat missers. En bij dat tweede woord hier, overtredingen, kan ik hetzelfde zeggen. Dit zijn hele ernstige woorden die de dichter heel bewust gebruikt. Zo zegt hij het tegen God. En zo heeft hij zichzelf leren kennen. En daarmee heeft hij tegelijkertijd aangegeven dat hij er nu ook geen verontschuldigingen meer voor heeft. Als een mens probeert zijn zonde te verontschuldigen, dan gaat hij zijn zonde verkleinen. Dan is het eigenlijk zo ernstig niet. Dan heb je het niet zo verkeerd bedoeld. Natuurlijk, het was niet helemaal in orde, maar je moet het maar begrijpen. We zijn geen van allen volmaakt. En zo heeft de mens dan altijd wel een argument bij de hand om zichzelf toch wat gunstiger te bezien en te laten bezien dan hij verdient. Maar als een mens eerlijk gemaakt wordt, en dat is deze man, dan ga je de dingen zien zoals ze zijn. En dan ga je in je gebed tegenover de Heere en in je schuldbelijdenis tegenover de Heere de dingen ook noemen zoals ze zijn. Dat heeft David geleerd. U weet, Als de Heere de overtuigende werking van zijn Heilige Geest niet of nog niet gegeven heeft, dan kan een mens soms onder de bewijslast niet uit, maar dan probeert hij er toch onderuit te komen. Dan zegt Adam tegen de Heere, ja, het is wel waar, maar eigenlijk is het toch de schuld van mijn vrouw, nietwaar? Van de vrouw die gij bij mij gegeven hebt. Want die heeft gegeten en die heeft mij gegeven. En dan zegt Eva, als zij ondervraagd wordt, ja, het is wel waar, maar ik kan het eigenlijk ook niet helemaal helpen, want de slang heeft mij bedrogen. Afschuiven. En wat gebeurt er als een mens eerlijk wordt? Wat gebeurt er als Nathan bij David geweest is? Dan zegt hij, ik alleen heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En Bathseba dan? Had hij ook geen schuld? Was hij ook niet medeplichtig? Had hij ook niet bewilligd? Had hij ook niet gehoereerd? David denkt niet aan Bathseba, want hij staat alleen als zondaar voor God. Hij heeft gezondigd. En anderen, daar heeft hij niet mee te maken. Zijn schuld, die weegt hem. Zijn overtredingen, die liggen zwaar op hem. En dan kun je niet meer verontschuldigen. Dan wordt de mens eerlijk, omdat God hem eerlijk gemaakt heeft. En dan is er ook geen verontschuldiging. Hoe zou je je nou kunnen verontschuldigen voor kwaad dat je bedrijft tegen een goeddoend God? Hoe zou je dat nou kunnen doen? De Heere doet niet anders dan ons wel doen. Nawandelen met zijn zegeningen en zijn gunst bewijzen. Hij heeft ons het leven gegeven. Hij heeft ons levensonderhoud geschonken. En wie van ons kan nou zeggen met een eerlijk geweten tegen de Heere, Heere, ik heb gebrek aan dit en ik heb gebrek aan dat en het is eigenlijk niet te doen, dit leven. Ik kom er niet doorheen, want ik heb geen eten in huis en ik heb niks om aan te trekken. Wie van ons kan dat nou zeggen? Geen mens. We zijn overladen met zegeningen. Daar komt bij, we hebben zijn heilig woord. Keer op keer kunnen we het horen. Keer op keer wil de Heer ons de weg wijzen en ons zeggen wat tot onze eeuwige vrede dient. En daarmee bewijst hij dat het hem ernst is als hij onze zaligheid zoekt en als hij ons roept om tot hem te komen en om ons van de wegen van de zonde af te keren en hem te vrezen. Je kan op dat terrein ook zeggen, wat ontbreekt ons? Hij geeft ons zoveel en dan tegen hem zondigen. Tegen hem zeggen, Heere, wijk voor mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Is dat ooit te verontschuldigen? We hebben geen enkele reden om te zondigen, om onze vuist tegen de hemel te ballen. God doet goed en hij is goed. Waarom dan ongehoorzaamheid? Daarom stelt onze zonde ons ook zo schuldig tegenover hem. En ik zei al, David is eerlijk gemaakt en daarom verkleint hij zijn zonde niet, maar noemt hij ze bij de ware naam. Ongerechtige dingen. Overtredingen. En van zonden zegt de dichter nog wat. Hij zegt dat het er niet maar 2 of 3 zijn geweest. Een aantal dat je nog tellen kunt. Maar hij zegt van die ongerechtige dingen dat ze de overhand over hem hadden. Dat wil zeggen, het is een machtig leger. Het is een talloos, het is een ontelbare hoeveelheid. En ze zijn zo machtig geworden dat ze de overhand over hebben. Nou, dat hoef ik niet duidelijk te maken, nietwaar? Dat kunnen we zelf ons wel voorstellen, wat dat is als iets de overhand over ons heeft. Dan ben je zelf machteloos geworden. En dan kun je doen wat je wil, maar je bereikt er niks meer mee. Als iemand de overhand over ons krijgt, nou dan is het met ons gebeurd. Als een bepaalde last op ons gaat drukken, zodat hij de overhand over ons krijgt, dan bezwijken we. Dan is het gebeurd. En zo ervaart deze dichter zijn ongerechtige dingen. Die zijn zo hoog, zo zwaar, zo ontelbaar geworden, dat hij net als in Psalm 38 hier op een andere manier dan, maar in Psalm 38 zegt hij, want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. Zulke last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Nou, dat kan ondervonden worden in een algemene zin als we het laten slaan op de gevolgen van de zonde. En er zijn heel wat mensen die onder de gevolgen van de zonde wel eens denken te zullen bezwijken. Want wat kunnen de gevolgen van de zonde ontzaglijk drukken? En wat kunnen die uitzicht benemen en wat kunnen die een mens het leven als ondraaglijk doen ervaren. En dat heeft ieder mens zo bij tijden. De een wat meer, de ander wat minder. Maar daar hoef je niet eens speciaal bekeerd voor te zijn. Dit is het lot van de mensen. Maar er is nog wat anders. En ik denk ook dat de dichter wat anders bedoelt als hij zegt dat zijn ongerechtige dingen de overhand over hem hebben genomen. Hij spreekt daarover iets wat niet iedereen hem kan nazeggen. Maar wat alleen maar gekend wordt en herkend wordt door mensen die door Gods geest aan zichzelf zijn ontdekt. Anders gezegd, dit wat David hier eigenlijk bedoelt, dat is nu eigenlijk alleen maar herkenbaar voor mensen die zelf ook Gods genade hebben leren kennen. Want wat gebeurt er als Gods geest onze ogen opent voor wie we werkelijk zijn? Dan gaan niet alleen de pijnlijke gevolgen van de zonde zwaar wegen, maar dan gaan we het zo erg vinden dat we zonde doen. En we gaan het nog erger vinden dat we van onszelf uit niet eens iets anders kunnen doen dan zondigen. Dan is niet de ellende die gekomen is het zwaarste. De zorgen die je meedraagt, dat is niet het zwaarste. Maar wat is het zwaarste? Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Je hebt tegen een goeddoend God gezondigd. Weet u waar we dan komen? Bij datgene wat in ons avondmaalsformulier als het gaat over de zelfbeproeving en met name het eerste stuk van de zelfbeproeving ook aan de orde komt. Dan komt de mens zover dat hij zichzelf gaat mishagen. Of om een ander woord te gebruiken, een Bijbels woord, dan gaat hij zichzelf verfoeien. Leest u dat nou eens na in die 38ste psalm bijvoorbeeld, waar we wat van gezongen hebben. De termen, de woorden, de uitdrukkingen die deze dichter gebruikt om zijn afzichtelijkheid, om zijn vuilheid, om zijn verdorvenheid te beschrijven. Hij heeft een walg van zichzelf, als hij het heeft over zijn stinkende etterbuilen. Zo ziet God hem. Zweren overal, ongerechtigheid die overal uitkomt. Uit alle poriën van zijn lichaam komt het als het ware naar buiten. Met zijn mond zondigt hij, met zijn ogen zondigt hij, met zijn oren zondigt hij, met zijn handen zondigt hij, met zijn voeten zondigt hij, met zijn denken zondigt hij, zijn hele bestaan. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. En dan ben je door God nagelopen met zijn goede tierenheden. En dan ben je nog in de schepping goed uit Gods handen voortgekomen. En dan is dit het resultaat. Gemeente, praat ik nou over dingen die theorie zijn? of die u kent en beleeft, of beleefd hebt. Voelt u me aan als ik deze dingen vanuit het woord van God probeer naar voren te brengen? Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Dat betekent ook dat David niet meer in staat is, en u hoeft er nou ook niet meer aan te denken, dat hij niet meer in staat is om zichzelf ooit te kunnen helpen. Dat kan nooit. Dat kan nooit. Die berg van zonde wegdragen, schepje voor schepje afgraven, en er dan zo proberen van af te komen, het lukt nooit. Hij kan zichzelf niet meer redden. De zonden zijn een macht over hem. En al zijn zelfhandhaving gaat hij hiermee kwijtraken. En dan heeft de mens ook niks meer over. Dan zegt een ander, ik was benauwd aan alle zijden. En dan drijft die nood ons uit om hulp te zoeken ergens anders. Dan gaan we ook gewaar worden dat het van buitenaf moet komen. Dan zijn we niet gauw gered. Dan kunnen we niet zeggen, o Heer is, en dan hebben we nog wat over en dan grijpen we ons aan vast. En dan redden we ons wel weer voor een poosje. Gemeente, ik ben vast van overtuiging dat dit wezenlijke dingen zijn. En dat ze wezenlijk ook bij de beleving van Gods volk horen. En dat ze wezenlijk bij de voorbereiding op het heiligavondmaal horen. Als we het formulier, het eerste deel van het formulier lezen, dan zult u zien dat het formulier die mening ook is toegedaan. Dat we ons in de zelfbeproeving ook onderzoeken op dit punt, weten we daarvan. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Laten we dat toch serieus nemen. In een tijd waarin alles oppervlakkig wordt. In een tijd waarin het zondebesef ook oppervlakkig wordt. Laten we er niet overheen stappen. En laten we niet denken, oh ja, David, ja, dat kan ik begrijpen. David, die man heeft nogal wat op zijn kerfstok. Zeker, het is een man naar Gods hart. Het is een man die vele psalmen gemaakt heeft en daar mogen we inderdaad nog dankbaar gebruik van maken enzovoort. Maar nee, praat maar niet te veel over David. Want Bathseba, Uria, die volkstelling. Dus het is niet zo'n wonder als David zegt, ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Dat was bij hem echt zo. Maar zo ben ik niet. En zo is niet iedereen. We hebben ook nog fatsoenlijke mensen. En we hebben ook nog mensen die nooit de huisvrouw van een ander hebben begeerd. En we hebben ook nog mensen die nooit iemand hebben doodgeslagen, zelfs niet in hun gedachten. En we hebben ook nog mensen die een heel ingetogen leven leiden. Anders gezegd, wat David hier zegt als een stukje beleving uit zijn eigen leven, dat is nou niet direct voor iedereen noodzakelijk. En dat zal in het leven van iedereen ook niet gevonden worden. Dat is alleen maar voor erge zondaars, voor grote zondaars, voor hele brutale zondaars. Wie zo redeneert, zou daarmee blijk geven van de dingen toch niet recht te verstaan. Hoe kwam het dat David naar Bathseba keek en naar haar begeerde? Hoe kwam het dat plan in zijn geest reisde om Uria maar te laten omkomen in de strijd en hoe kwam het dat hij daar een brief over schreef aan Joab om dat zo te regelen dat dat ook inderdaad gebeuren zou? Dat heeft hij zelf gezegd, David. Dat heeft hij nog niet doorgehad toen hij op het dak van zijn paleis zat. Nee, toen niet. Maar toen hij tot zichzelf kwam, toen heeft hij het ontdekt. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren. Hoor u dat? Voorwerp van uw toren. Voordat er van Bathseba sprake was. voordat er van Uria sprake was, voordat hij de dwaasheid van de volkstelling begaan had. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En als je dat ontdekt, dan kun je niet trots zijn op een fatsoenlijk leven. En dan kun je niet denken van, oh, ik heb zo fatsoenlijk geleefd en ik heb dit niet gedaan. Zeker, en je kan nog zeggen, ik ben ervoor bewaard gebleven. Maar dus nou ben ik niet zo erg in Gods ogen. Minder erg. Minder het voorwerp van Gods toorn vanaf uw ontvangenis en geboorte. Minder dan David. Als Gods geest ons eerlijk maakt, gemeente. Kijken we niet naar een ander of die een graadje zwarter is of lichter dan wij. Maar dan is het, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. En niet zozeer vanwege al die vuile woorden die je gesproken hebt. Misschien valt dat nog wel mee als je dat met een ander vergelijkt. En niet zozeer vanwege al die goddeloze daden die je verricht hebt. Want dat kan ook nog best meevallen naar de buitenkant gerekend. Maar vanwege wat je van binnen bent. En wat er door Gods wederhoudende genade gelukkig voor een groot deel binnenbleef. Maar wat er niet te min was. En wat God zag. En wat God onteerde. Ik weet wel, gemeente, dit zijn geen aangename dingen. Maar moeten we ze verzwijgen omdat ze niet zo aangenaam zijn? Kunnen ze gemist worden omdat ze ons van nature niet liggen en na ontvangen genade eigenlijk ook nog niet liggen? Kunnen we eromheen als het gaat om de nodiging tot de tafel des Heren? Is het sacrament van het avondmaal nou niet juist een instelling voor zondaren? De Heer Jezus heeft gezegd dat hij gekomen was om te zoeken en te zaligen wat verloren is. Zo verloren. Zoals David verloren was toen de ongerechtige dingen de overhand over hem hadden. Zo verloren. De Heer Jezus heeft gezegd dat hij geroepen is, gekomen is om te roepen zondaars en niet rechtvaardigen. En het avondmaal is een zondaars instelling. Het is voor verlorenen. Het is voor mensen die zelf geen kant meer uit kunnen. De zonden hebben de overhand. En ik kan er zelf nooit vanaf. Maar dan verder. En de tekst gaat ook verder. Met het woordje maar. Alleen, u zegt, dat staat cursief. Dat staat er dus eigenlijk niet. Klopt. Wat cursief in uw Bijbelvertaling staat, dat is de toegevoegde, bijgevoegd door de vertalers voor de duidelijkheid. En soms is het inderdaad ook verduidelijkend. Maar het ontbreekt wel in de oorspronkelijke taal. Ik geloof even wel dat het er hier heel terecht bij staat. Waarom? Omdat het op andere plaatsen in het woord van God ook staat. Ik denk aan een woord uit Efeze 2, Paulus' brief aan de Efeziërs. Dan heeft hij het ook over de verleden staat van de Efeziërs gehad. En dan heeft hij gezegd dat ze toen wandelden naar de begeerte van de God van deze eeuw. En doende de wil des vleeses en der gedachten. En dat ze daarom kinderen des toorns waren. Daar heb je dezelfde gedachten als in het eerste deel van onze tekst. En dan zegt hij, zo begint hij vers 4. Maar God. Daar heb je de tegenstelling. Daar heb je de werkelijkheid van de kant van de mens. En daarnaast, daartegenover, wat God doet. Maar God. Nou, zo mag u het hier ook lezen en zo mag u dat woordje cursief gedrukte maar ook verstaan. Dit is de werkelijkheid. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. En David zou uit zichzelf en met de hulp van iedereen nooit verder gekomen zijn dan dat. Zover kunnen wij komen met ons getuigenis. De constatering, ongerechtige dingen, de overhand. En als er nou toch nog wat anders gezegd kan worden, dan komt het van God. En alleen van God. En daarom maar onze overtredingen, die verzoent gij. Nou, hebben we nog een woord wat we met elkaar moeten proberen te begrijpen. Dat woord verzoenen. Gemeente, wat is dat? Verzoenen, laat ik het aan de hand van een heel simpel voorbeeld duidelijk maken. En dan denk ik aan wat wij vinden in het 32e hoofdstuk van het boek Genesis. Misschien dat het voor de duidelijkheid van wat ik nu ga zeggen goed zou zijn als u dat gedeelte erbij zou nemen. Genesis 32, en dan gaan we naar het 20e vers. Dat is uit de geschiedenis dat Jacob onderweg is uit het land Paddan Aram. Hij is op weg naar het land Kanaan. En dan krijgt hij bericht dat zijn broer Esau hem tegemoet komt met 400 gewapende mannen. En dan slaat de schrik Jacob om het hart. Want hij herinnert zich nog heel goed dat Esau zijn dood gezworen heeft. Al is dat al jaren geleden. Maar Esau heeft die eed afgelegd. En Esau is van plan Jacob te doden zodra hij de kans krijgt. Wat doet Jacob? Hij kan zijn broer Esau waarschijnlijk niet ontlopen, maar hij maakt een groot geschenk gereed. En hij laat dat grote geschenk bestaande uit allerlei dieren van de kudde naar Esau brengen om op die manier Esau gunstig te stemmen. En dan vers 20. En gij, dat zegt hij tegen zijn knechten die hij met dat geschenk erop uitstuurt, en gij zult ook zeggen, zie, uw knecht Jacob is achter ons. Want hij zeide, dat zijn Jacobs overwegingen, dat zijn zijn innerlijke gedachten, ik zal zijn aangezicht verzoenen met dit geschenk dat voor mijn aangezicht gaat, en daarmee zal ik zijn aangezicht zien. Misschien zal hij mijn aangezicht aannemen. Nou, wat bedoelt Jacob dus? Wat is de gedachte als hij dat geschenk naar Esau toestuurt? Hij, zo staat het er, hij probeert op die manier het aangezicht van Esau te verzoenen. Hoe moet je je daarbij indenken? Nou, heel simpel. Dat aangezicht van Esau, dat staat strak. Daar is een blik van toorn op. Zo stelt Jacob zich Esau voor. Dat is ook het laatste wat hij van hem gezien heeft. Boos was hij, omdat Jacob hem op een listige manier de eerstgeboortezegen ontfutseld had. En toen had Esau gezegd, als mijn vader er niet meer is, dan zal ik Jacob doden. Het laatste wat Jacob van Esau wist was die toorn, die verontwaardiging, dat plan om hem te doden. En dat ziet Jacob als hij nu aan Esau denkt, als het ware weer spiegelt op het aangezicht van Esau. En dat is Jacobs gevaar. Zolang dat aangezicht van Esau zo is, zolang is Jacob niet zeker van zijn leven. Wat moet er nou gebeuren? Het aangezicht van Esau moet er anders uit gaan zien. In plaats van die toornige blik moet daar een vriendelijke blik op zichtbaar worden. Als bewijs dat er van binnen bij Esau ook iets veranderd is. En hoe probeert Jacob te bereiken dat die innerlijke gezindheid bij Esau verandert, zodat ook de uitdrukking op zijn gezicht veranderen zal? Door hem dat geschenk te sturen, door iets van vervangende waarde in de plaats van Jacobs eigen leven Esau aan te bieden. Zo probeert hij het aangezicht van Esau te verzoenen. Nu, gemeente, uit deze geschiedenis van Jacob, waarin het natuurlijk niet over vergeving van zonde door de Heere gericht gaat, maar omdat het woord verzoening daar gebruikt wordt uit deze geschiedenis van Jacob, kunnen we duidelijk aflezen wat verzoenen eigenlijk is. Verzoenen is, iemand loopt groot gevaar, zijn leven wordt bedreigd, hij is des doods schuldig. En nou moet er iets van vervangende waarde gevonden worden, dat in de plaats van dat verbeurde des doodschuldige leven wordt aangeboden, waardoor er bij God een verandering in gezindheid bewerkt wordt. En nu staat er in onze tekst dat God verzoent. Dat wil zeggen, Hij is toornig. Hij is toornig. Omdat de mens gezondigd heeft. Omdat er die ongerechtige dingen zijn. Omdat er die overtredingen zijn. Dat is toch Gods heilige recht niet waar om te toornen. Als hij zonder dat er enige reden voor was beledigd is. Als hij uitgedaagd is. Als hij met revolutie in zijn rijk. In het door hem geschapen wereldrijk. Te maken krijgt. Dan is het Gods heilig recht toch om te toornen. Om daar boos over te zijn. Heilig boos. En om dat kwaad te wreken. Dan kan de Heere toch met recht zeggen, zoals hij gezegd heeft, de ziel die zondigt, die zal sterven. En dat zal ook gebeuren. Tenzij het aangezicht van God verzoend wordt. Tenzij er iets is waardoor de toorn van God kan worden afgewend. Tenzij er iets aangeboden kan worden dat vervangende waarde heeft, waardoor God gunstig gestemd wordt en waardoor hij zijn toorn laat varen en waardoor hij in gunst en niet langer in wraak zijn lust krijgt. En dan moet u eens denken aan Israëls wetgeving. Want daar moest David het natuurlijk voor een groot deel mee doen. Met de oudtestamentische dienst der verzoening. Met de openbaring van Gods genade zoals die in de offerdienst uitkwam. Denk nou bijvoorbeeld aan de grote verzoendag. De dag waarop er verzoening gedaan werd voor de zonde van het ganse volk. De dag waarop de hoge priester met het bloed van het geslachte dier het heilige der heiligen binnenging. En dat bloed sprenkelde op het verzoendeksel. Dat offer dat God zelf heeft ingesteld. En dat hij zelf als een ordinantie aan Israël gegeven heeft. En dat hij belooft te aanvaarden in de plaats van het schuldige, van het veroordeelde leven van de zondaar. Dat is altijd weer de achtergrond van de offerdienst. God is toornig, moet verzoend worden, zijn gezindheid tegenover de zondaar moet veranderen. Hoe? Doordat hij iets aanvaardt dat in de plaats van die zondaar komt. En u moet u niet denken, en dat zult u ook niet, dat de dieren dat nu konden bereiken. Maar dat is nou allemaal, en zo zagen we het zondagavond toen het ook onder andere ging over de ceremonieën van de wet. Dat is nou allemaal heenwijzing naar Christus geweest. En vandaar dat ik ook zonder veel aarzeling, zonder enige aarzeling, datgene wat we in onze tekst vinden, mag betrekken op de Heer Jezus. En op zijn offer. Op zijn bloedstorting. Op Golgotha. Hoe verzoend God? Dat is onmogelijk buiten Christus. Er is dan ook maar één naam onder de hemel gegeven door welke we moeten zalig worden. En er is maar één offer gebracht dat Gods heilig oog echt kan behagen. En er is maar één bloed gestort dat genoegzaam is om de zonden weg te nemen. Dat bloed waar Johannes van sprak. Het is een verzoening voor onze zonden. Verzoening. En daarom onze tekst spreekt ons, zei het dan, zonder dat de woorden erbij gebruikt worden, maar u kunt de toepassing nu wel volgen. Onze tekst spreekt ons ook over het gebroken lichaam en het vergoten bloed van Christus. Onze tekst spreekt ons ook over die ingrediënten die op de avondmaalstafel staan en die een heenwijzing zijn naar dat gebroken lichaam. En het vergoten bloed. Waar, hoe, op welke wijze verzoent God onze overtredingen? Door het aanvaarden van het offer van zijn zoon. Doordat de Heer Jezus Christus aan alle gerechtigheid heeft voldaan. Doordat hij op zich genomen heeft de ongerechtigheden van zijn volk. En doordat hij in hun plaats de straf heeft gedragen en het recht van God heeft vervuld. En weet u wat nou een extra wonder is? We zagen dat de grondwoorden ongerechtige dingen en overtredingen aangeven dat daar moedwil achter zit. Moedwil van de kant van de zondaar. Hij heeft het expres gedaan. Het is hem niet overkomen. Het is niet per ongeluk. Nee. Hij was boos en verkeerd en ongerechtig van binnen. En daardoor, in zijn opstand tegen God, heeft hij zich soms ook inderdaad laten gaan. En bewezen dat hij een verdorven schepsel is. Moedwil. En wat is nou zo merkwaardig? Als je de wet van Mozes nagaat, en dan denk ik met name aan een passage uit het 15e hoofdstuk van het boek Numeri, dan wordt daar gezegd dat er geen offers gebracht kunnen worden voor de zonden die met opgeheven hand gedaan zijn. Dat zijn de zonden die met grote moedwil gedaan zijn. Daar is geen offer voor. Zonden die door moedwil verricht zijn, die kunnen niet verzoend worden, zegt Numeri 15. En David heeft gezegd dat zijn zonden tegenover God wel door moedwil verricht zijn. En hij mag erbij zeggen dat ze verzoend zijn. Gaat God dan nog verder dan zijn eigen wet? Ja. Hoe kan dat? Dat kan omdat er zoveel overvloedige kracht tot reiniging en vergeving gelegen is in het bloed van Christus. Dat reinigen kan van alle zonden, zoals Johannes ons zegt. Omdat dat offer zo ver reikt, zo volkomen is, zo aan al de rechten en eisen van Gods heilig recht beantwoord. Daarom kan zelfs de zonde waar ik van moet zeggen, heren, dat is moedwil geweest. Dat is boze opstandigheid geweest. Dat is de kreet geweest van de revolutie. Dat is moedwillig me afkeren van uw wegen. Dan kunnen zelfs die zonden onder dat bloed van Christus worden bedekt en daardoor worden afgewassen. Daarom, gemeente, hierin is volop evangelie. En wie ondervindt dat nou als evangelie? Iedereen was maar waar, maar zo is het niet. Voor wie is dit nou evangelie? En wie horen daar nou de stem van Gods genade in? Degene die daar belang bij gekregen hebben. Anders dan neem je het voor kennisgeving aan. Of dan ga je er helemaal aan voorbij. Of dan ben je er zomaar mee tevreden zonder dat je voor enige toepassing openstaat. Dan zeg je, ja, maar zo staat het er toch. Hij verzoent onze ongerechtigheden. Het is goed, dat hoef je maar alleen te geloven. Ja, dat hoef je alleen maar te geloven. Maar moet je dat eerste dan ook alleen maar geloven? Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Of beleven we ook de dingen nog? Is er nog de ondervinding door Gods geest, zowel van het een als van het ander? Voor wie is dat, zo vroeg ik, is dit nou evangelie? Voor die mensen die dat eerste ook leerden kennen. En die niet wisten hoe het nou moest. Die ermee vastliep. Die zichzelf als ongelukkig leerden kennen. Die naar Gods huis gingen zoals de tollenaar. Wee mij. O God, wees mij zondaar genadig. Merkwaardig, die man, dat vult in onze vertaling niet uit, maar die man gebruikt dezelfde woorden. Wees met mij verzoend. Die tollenaar, die is er ook begeerig naar dat hij Gods aangezicht anders zal mogen zien. Niet die donkere, toornige wolk over Gods aangezicht die hij verdiend heeft. Maar dat hij nou eens mag gaan ontdekken milde handen en vriendelijke ogen. En dat kan alleen maar door het offer. Hij durft zijn ogen niet opheffen naar de hemel, staat er. Maar er staat niet bij dat hij niet naar het altaar gekeken heeft. Hij kan zo uit zijn
neergebogen houding zijn ogen opgeslagen hebben, zonder dat hij het eigenlijk durfde en naar het altaar hebben gekeken. Want daar moest het vandaan komen. Zulke mensen, schoon ik arm ben en ellendig, als zij het mogen horen, onze overtredingen die verzoent gij. Dat er bij God nou ruimte is, dat er bij God nou gedachten des vredes zijn, dat er nou een altaar stond, dat er nou een offer is en dat dat offer het volmaakte is. O, wat gaat je hart daar naar uit om dat te mogen kennen en om te mogen weten dat dat offer nou ook voor jou gebracht is en dat dat bloed nou ook jouw zonde voor Gods heilig oog bedekt. Wat worden er dan ook worstelingen geboren aan de troon der genade om dat van de Heere te mogen ontvangen. Je kunt van jezelf geen goed meer zeggen. En je kunt van jezelf ook niks meer verwachten. Maar, en al staat het er dan cursief, je grijpt je er toch aan vast. Maar, o Heere, maar, bij u is toch vergeving. Maar, o Heere, gij zijt toch de eerste. Ge zij toch die zondige Adam ook als eerste achterna gegaan. En zo zijt ge toch in het leven van al de uwe de eerste. Gij zijt er toch die uitkomst gegeven hebt. Gij zijt er toch die u ontfermt over het ellendige. En zo worstelen aan de troon van Gods genade. Om te weten, om te mogen weten. Dat dat bloed van Christus niet hem en haar en die alleen reinigt van alle zonden, maar ook mij. En net zo min als dat eerste een vergeten hoofdstuk mag zijn bij de avondmaalsviering, mag dit worden overgeslagen, gemeente. En dat vindt u in het tweede gedeelte als het over de zelfbeproeving gaat. Dan gaat het over het geloof in Christus. Dan gaat het over het geloof in de belofte Gods. Dan gaat het over de verzoening waar onze tekst over spreekt. Is het dat wat u dan ook zoekt in het avondmaal? Dat moet toch wel. Daar gaat het om in het sacrament. En zullen we avondmaal vieren op een wijze die de Heere wel behagelijk is, dan wil hij in ons hart kunnen lezen, waar gaat het jou nou om? Om dat offer? Om dat bloed? Om dat verbroken lichaam? Om hem te mogen kennen. Geen bijkomstigheden. Niet alleen maar een godsdienstige plechtigheid. Niet alleen maar een kerkelijke ceremonie. Nee. Kan God in ons leven zien. Daar is nou een zondaar. Die alles prijsgeeft. En die zich alleen maar laat vallen. Laat zakken. Op dat volmaakte offer van mijn zoon. En die geen andere hoop en geen andere toevlucht meer overhoudt. En die nergens meer baat bij kan vinden. Maar die nu alleen overhoudt. Dat enige offer. Waardoor de verzoening geschiet. Zijn we zulke mensen? Ook op dat punt wil de Heere dat we onszelf onderzoeken. En dan zullen we tot ontdekking komen dat er op dat punt ook nog wel wat ontbreekt. Zou het niet? Dat we ons met zulk een ijver om God te dienen en om die Christus te leren kennen niet begeven als we wel schuldig zijn. En dan mag het gebed er ook wel zijn van de week. Heere, maak me daar toch werkzaam mee. Laat dat toch boven alles staan. Laat dat, omdat dat uw evangelie is, dat u hoorbaar en zichtbaar laat verkondigen. Laat dat mijn ziel geheel en al in beslag nemen. Om het wonder, maar dan ook het wonder. En als een wonder te beleven. Maar onze overtredingen, die verzoent gij. En dat is toch een wonder. Amen. Psalm 86, het derde vers, Heer door goedheid aangedreven enzovoort. samen danken. Heren, we danken uw grote naam voor wat u ons ook in dit morgenuur nog hebt willen geven. We hebben samen mogen luisteren naar een gedeelte uit uw woord waarin David heel eerlijk voor u uit zei wie hij was. En hoedanig zijn leven was. Maar waarin hij ook getuigenis mocht geven van wie gij voor hem wilde zijn. Dat grote wonder, dat u hem niet wegdeed van voor uw aangezicht, maar dat u een middel hebt gegeven waardoor zijn schuld kon worden bedekt. O God, dat evangelie, zoals hij dat heeft mogen beleven en onder woorden brengen in oud-testamentische taal, dat is het evangelie dat ook ons verkondigd mag worden. Dat ons ook in het sacrament mag worden voorgesteld, zichtbaar. Laat het ons hart mogen raken, Heren. U weet wie we zijn. Laten we het zelf ook weten. Als we er nog blind voor zijn, open onze ogen er dan voor. En als we het niet verstaan, Heren, wat het betekent om een zondaar te zijn, maakt u het ons dan duidelijk. En laten wij niet met allerlei inbeeldingen verder gaan. En als wij, en van nature doen we dat niet, als we geen idee hebben van wat dat middel tot verzoening is, Heren, open onze ogen daar dan ook voor. En wilt gij hen die naar de gerechtigheid hongeren en dorsten, veel werkzaamheden geven met dat werk, met dat offer van de Heere Jezus Christus, dat daar hun hart naar uit mag gaan en dat daar hun ziel op geconcentreerd mag zijn en dat daar hun werkzaamheden mee beleefd worden en dat zo ook de aarde rijp gemaakt wordt om straks de regen van de geest te ontvangen. Zegen ons, Heren, om Jezus wil. Amen. Psalm 65 en daarvan het tweede vers. En draagt met uw God zegen de genade van onze Heere Jezus Christus, De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.